Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Jacqueline van der Velden, orthopedagoog, auteur en ja, ik zou zeggen een soort co-auteur. Wij zijn elkaar op het spoor gekomen, of zij is eigenlijk mij op het spoor gekomen, naar aanleiding van de podcast die ik opgenomen heb met Rowena Verstraeten over het boek Wegwerpkind. Dat is 2 afleveringen geleden. En Rowena heeft dat boek geschreven samen met Jacqueline. En Jacqueline heeft nog heel wat meer dingen gedaan en het leek ons heel leuk om daar verder over door te praten in deze podcast. Jacqueline heeft ook nog een kleine eigen praktijk als orthopedagoog. Ergens in het mooie Zeeland, als ik het goed begrepen heb van jouw website, waarbij je heerlijk ook langs het strand kunt lopen. Maar voordat wij op al die verschillende kanten ingaan, ben jij een professional vanuit je hart?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat je dit werk niet anders kan doen als dat je het, als het niet vanuit je hart gaat. Want je werkt met mensen en ik vind het heel erg belangrijk om aan te sluiten bij de mensen zelf. En tijd te nemen voor de mensen. En dat vind ik zo fijn dat ik dat nu kan doen.
Ja, want daar hadden we het net al even over. Je hebt een carrière ook achter de rug binnen de reguliere zorg, hè? GGZ of de jeugdzorg?
Ja, kinder- en jeugdpsychiatrie.
Ja, precies. Ja. En nu heb je dan een eigen praktijk. Kan je iets vertellen over wat je meegenomen hebt vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie, zeg maar, en wat nu het verschil is nu je het helemaal op je eigen manier kunt doen?
Ja, ik denk dat ik nu mijn praktijk ongeveer 3 jaar heb. En ik ben eigenlijk vrij acuut gestopt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Omdat ik merkte dat ik me niet meer kon vinden in hoe bepaalde dingen geregeld werden. Of de visie die er was. En min of meer per ongeluk in een eigen praktijk terechtgekomen. Doordat er met name 1 cliënt was die het heel erg vond dat ik wegging daar. En haar ouders vroegen, kunnen we je niet privé inhuren? En nou, van het een kwam het ander. En voordat ik het wist, had ik 2 maanden later of zo, had ik een eigen praktijk en noem maar op. Dus dat is eigenlijk helemaal nooit mijn bedoeling geweest. Maar zo gaat dat bij mij wel vaker. Er komen dan dingen op mijn pad die ik niet had bedacht. Dat is met het schrijven eigenlijk niet anders gegaan. Dus ook in die zin misschien wel vanuit mijn hart volg ik wel wat er komt en wat goed voelt. En dit voelt voor mij echt goed, omdat ik... Wat ik in de GGZ lastig vond om financieel gezond te blijven, moet je echt heel veel cliënten zien. En om als instelling financieel gezond te blijven, moeten medewerkers gewoon echt veel cliënten zien. En in mijn eigen praktijk kan ik dat wat anders doen. Dus ik plan een uur in voor iemand, maar eigenlijk in mijn agenda staat er 1,5 uur. Zodat als het wat uitloopt of iemand wat meer tijd nodig heeft, ik die tijd kan nemen. Maar ik zelf ook wat meer tijd heb tussen mijn afspraken door. En dat vind ik ontzettend fijn. En wat ik eruit mee heb genomen uit de GGZ is heel veel ervaring, vooral in de behandeling van jongeren met eetstoornissen. Daar heb ik me in gespecialiseerd in de laatste 10 jaar ongeveer van mijn dienstverband. En daar gaat ook mijn eerste boek over. En dat is wel een doelgroep die me ook echt na aan het hart ligt.
Ja, ja. Ja, wat je beschrijft, die werkdruk die er is ook op de tijd, een van mijn belangrijkste thema's is, weet je, blijf vanuit je hart contact maken met mensen. Nou, dat vraagt soms meer tijd, dat is heel lastig. Maar ook wat jij zegt, om goed voor jezelf te kunnen zorgen, moet je ook ruimte kunnen nemen. En het is best wel moeilijk in sommige organisaties om dat alsnog te doen. En,
dat is echt een goed spanningsveld tussen financieel gezond blijven als instelling en gezien de wachtlijsten ook zoveel mogelijk cliënten zien, maar ook zelf wel overeind te blijven en niet op de automatische piloot moeten gaan functioneren om overeind te blijven.
Ja, het is wel grappig, want deze thematiek is de aanleiding geweest voor mij om dat boek te schrijven.
Ja.
In dienst van professional vanuit je hart, omdat ik dat dus zoveel zie gebeuren, dat mensen van hart, met hart en ziel willen werken. En dan gebeurt er iets in
Ja.
het systeem. En dan heb je eigenlijk drie uitkomsten. Of mensen die zeggen, ja, hier geloof ik niet meer in. Ik stop ermee.
Ja.
Of je gaat afvlakken. Nou, dat is automatische piloot. Of braaf doen, maar protocollen uitvoeren, zeg maar. Maar niet
Ja.
meer echt dat contact. Of
Ja.
een derde optie, helaas vaak, dat mensen voelen, ja, dit klopt gewoon niet. Het kan niet met mijzelf.
Ja.
Maar die dan uiteindelijk ziek worden, zeg maar.
Ja, klopt. Ja, dat laatste was bij mij ook echt. Dat ik
Ja.
dacht van ja, ik moet hier stoppen, want anders word ik echt ziek.
Ja. Ja, en dan.
Er waren ook wel collega's die zeiden, waarom meld je je niet ziek? Want die hadden dat ook wel in de gaten. Maar voor mij, dat was een soort clash in mijn hoofd. Want als ik thuis was en over de dijk liep, over het strand liep, of als ik aan het schrijven was thuis in het weekend, of voelde ik me niet ziek. Dus dat is heel raar voor mij om thuis te gaan zitten als ik niet ziek ben en mijn cliënten daardoor niet gezien worden en mijn collega's die ook al tot over hun oren in het werk zitten, ook nog op te zadelen met mijn cliënten. Ik dacht, ja, nee, dat is dat, daar word ik ook ziek van als ik dat
Ja,
zou doen.
ja.
Dus voor mij was eigenlijk, ik zag toen de enige optie was, ik moet hiermee stoppen. En achteraf zat ik daar al langer tegenaan te hikken. Alleen, ja, ik was niet zomaar over die drempel heen, want mijn werk was me ook heel dierbaar en mijn collega's waren me heel dierbaar. Dus je gaat ook niet zomaar weg.
Nee. Nee, maar het is wel stap 1 in die 10 stappen is pak de regie. En dat gaat ook hierover. Dat laat je, zeg maar, laat je overkomen wat er gebeurt. Of lukt het je om uiteindelijk een keus te maken die goed is voor jou, die nu eenmaal consequenties heeft, zeg maar.
Ja.
Dus, en als je, zolang je zelf het gevoel hebt, ik maak de keuzes, dan lukt het. Maar als je op een gegeven moment niet meer het gevoel hebt dat je zelf keuzes kunt maken, ja, dan is het heel, dan wordt het heel, heel ingewikkeld.
Ja, dat klopt.
Het is wel mooi hoe je beschrijft. Nou ja, weet je, het is niet mooi dat je die stap. Zeg maar, ik vind het niet mooi dat het systeem zo functioneert dat je die stap hebt moeten
Nee,
nemen. Maar
nee.
ik ben voor jou heel blij dat je die stap hebt kunnen nemen op een moment dat je, nou ja, dat je er niet zo doorheen zat dat je helemaal jezelf kwijt was.
Nee, klopt. En ik vind het ook mooi. Het heeft ook weer andere uitdagingen en nieuwe dingen op mijn pad gebracht, ook als professional. Want ik geef nu bijvoorbeeld ook lezingen over eetstoornissen en dat soort dingen deed ik ervoor ook niet, want ik was gewoon in dienstverband. En ja, dan maak je de uren waarvoor je in dienstverband bent. En daarbuiten was ik vrij. Nu ben ik ongeveer nooit vrij, omdat ik of schrijf of mijn praktijk heb, maar dus ook lezingen geef.
Ja.
Voor deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld. Dus er zijn ook echt weer hele andere nieuwe uitdagingen op mijn pad gekomen. En dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi.
Ja, het is ook wel wat je beschrijft, is eigenlijk van het echt toch. Als je natuurlijk bij zo'n als binnen de kinderjeugdpsychiatrie ben je gewoon bezig met, ja, ik hou nooit van het woord cliënten, maar cliënten helpen.
Ja.
En op het moment dat je zelf mag, maar ook moet gaan bepalen waar ga ik mijn tijd en energie aan besteden, dan zijn er ineens ook meer mogelijkheden. En
Ja, nou
dan moet je
dat
echt.
is wel ook een proces geweest. Want dat is wel mooi dat je dat zegt. Want in het begin had ik nog niet zo het gevoel dat ik die keuze kon maken. Want daarvoor was dat eigenlijk ook natuurlijk veel minder. Maar nu begin ik dat wel te leren. Dat ik ook denk van ja, maar ik kan ook soms nee zeggen. Dat
Ja.
sommige dingen misschien niet per se bij mij passen. En dan ga je inderdaad overhouden waar echt je hart ligt en waar je echt goed bij voelt. Dus
Ja.
dat is heel mooi. Ja.
Ja, ik vind dat. Ik heb ook het boek The Big Leap van Gay Hendrik, noem ik wel eens vaker. The Zone of Genius.
Die
Gaat dat
ken ik
over?
niet.
Nee, het gaat over The Big Leap. En die heeft vier zones van functioneren. En het, nou ja, je hebt de Zone of Excellence. Dat zijn dingen die heel erg. Je hebt Zone of Incompetence, competence, dingen die je gewoon kan. Zone of Excellence, waar je gewoon heel goed in bent. En je
Ja.
Zone of Genius, dat zijn van die dingen die je doet, waarvan je zelf echt denkt, ja, dit is toch normaal. Maar
Ja.
waar. Wat zo gemakkelijk gaat, en dat is eigenlijk als je daarop focust, kan je nog meer verschil maken voor mensen.
Ja.
En de reis die je beschrijft, zijn er momenten geweest waar je steeds meer die keuze hebt gemaakt om het eigenlijk, je bent meer gaan werken, maar grote kans dat het je minder energie kost, omdat
Ja,
je veel
nou
meer dingen doet
zeker.
die dichter bij jezelf liggen.
Ja. Helemaal waar. En dat geldt zeker voor het schrijven. Want het schrijven, het lijkt iets heel anders. Maar juist ook door het schrijven probeer ik. Want ik heb nu inmiddels vier young adults uit. De vijfde is onderweg. Ik heb vier feelgoods uit. En sinds deze week inderdaad dan de non-fictie die ik samen met Rowena Verstraeten schreef. Wegwerpkind. Boeken in drie heel verschillende genres. Maar Waarin ik juist ook probeer bepaalde onderwerpen uit de taboesfeer te halen of dat er meer begrip voor komt. En dat is begonnen met een boek over een meisje met een eetstoornis. Omdat ik.
En hoe heet dat boek?
Wat je zegt, zie je zelf, is het boek over het meisje met de eetstoornis. En dat ben ik in 2018 begonnen met schrijven, omdat ik toen een groep op onze kliniek had met 6 meiden op dat moment, die heel erg tegen het onbegrip aanliepen van hoe het is om een eetstoornis te hebben. Dus zij zaten bij ons in de kliniek met het idee voor hun, we worden hier vet gemest. En dan gaan we in het weekend naar huis of we gaan aan het eind van de behandeling weer school opbouwen. En dan zijn ze omringd door mensen die zien dat ze fysiek gezien er gezonder weer uitzien. Dus het lijkt allemaal wel weer oké, want ze eten normaal. Maar dat normaal is natuurlijk in hun hoofd absoluut niet zo. En daar is zoveel onbegrip voor. En dat maakt het in hun herstel ook lastig. En op de een of andere manier, ik heb geen idee hoe het kon. Maar op de een of andere manier had ik een scène in mijn hoofd, wat uiteindelijk het begin van het eerste hoofdstuk is begonnen. En ik heb er later nog een proloog voor geschreven. Maar dat is ook echt een passie van mij nu, om via boeken bepaalde onderwerpen te beschrijven, waardoor er een stukje herkenning en erkenning is voor mensen die dat meemaken. Maar ook dat de omgeving meer begrip daarvoor kan hebben en dat het een beetje uit de taboesfeer komt.
Ja, ik vind het wel. Ja, dat raakt me ook wel wat je zegt. Want als je het hebt over eetstoornissen. Weet je, ik ben best wel heel breed georiënteerd. Ik weet van heel veel dingen iets en ik ben niet echt een specialist. Maar wat mij wel echt opvalt is, als het gaat over het hele veld van de jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie, dan is eetstoornissen is wel een soort van red flag, waarbij iedereen een soort van ook gaat ook professionals iets hebben van, oh help, maar dan wordt het ingewikkeld.
Ja, maar dat is het ook echt. Want het is natuurlijk niet alleen dat je een stoornis, als de eetstoornis zelf hebt, psychisch gezien, hoe dat werkt. Maar het is ook de meest gevaarlijke psychiatrische stoornis. Het heeft het grootste sterftecijfers, de hoogste sterftecijfers. Omdat het natuurlijk fysiek ook ontzettend veel impact heeft.
En maakt dat het ook zo lastig in het aanpakken ervan? Dat je hebt te dealen met een fysieke component, terwijl je, en je zou zeg maar soms voor het leren omgaan of zeg maar met die denkpatronen daarmee aan de slag gaan, dan zou je meer tijd willen, maar het fysieke vraagt zeg maar een snellere aanpak bijvoorbeeld. Is dat wat het ook
Ik weet
dat
nog,
maakt?
Toen ik net met eetstoornissen ging werken, snapte ik ook niet van oké, iemand met een eetstoornis heeft bepaalde angsten. En die moet gaan eten, terwijl die daar bang voor is. En die angsten behandel je niet. Hoe kan dat? In eerste instantie. En dat is vaak nog steeds. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat als iemand ernstig ondergewicht heeft, dat ontzettend veel impact heeft ook op het functioneren van het brein. Dus iemand moet ook in staat zijn om een psychologische behandeling zeg maar aan te kunnen. En om een bepaalde flexibiliteit in je brein te hebben, om weer nieuwe informatie op te kunnen doen, anders over dingen te gaan denken, op jezelf te reflecteren. Ja, als je ernstig ondergewicht hebt, dan kan dat heel vaak niet.
Ja.
Dan verstart ook je brein. En daar zit natuurlijk een grote wrijving tussen die twee. Want je wil eigenlijk de eerste angst oplossen waardoor iemand weer kan gaan eten. Maar vaak kan dat niet, omdat het gewicht te laag is.
Ja, dus dan gaat het. Uiteindelijk wil je dat mensen, wil je ze zo het gevoel geven, hé, maar jij houdt de regie.
Ja.
Dan wel kijken hoe je het weer beter kunt worden, maar jij houdt de regie.
Ja.
Maar op het
Ja.
moment dat dus iemand in zo'n, nou ja, in dat ondergewicht zit, dan kan dat bijna niet, want in die eigen regie gaan ze niet eten, waardoor je nooit op een punt komt waarbij je aan de slag kunt.
Nou ja, of sterker, of dat ze echt komen te overlijden.
Ja. Ja.
Dus dan moet je ingrijpen, op wat voor manier dan ook. Ja, en soms is dat met een opname, met zondevoeding. Soms is dat met een opname bij ons in de eetstoorniskliniek, waarbij ze uiteindelijk ook wel gaan eten. Maar ja, dat is inderdaad, dat werkt dan wel anders. Als dat fysiek zulke gevolgen heeft, dan kan je het niet laten voortduren zoals dat het gaat. En iemand zelf die regie helemaal laten behouden. Dus ik probeer altijd heel erg te begrijpen van wat is de functie van de eetstoornis. En dat klinkt heel raar, want als ik oude cursussen gaf daarover, dan zag ik ouders soms ook, hoezo heeft die eetstoornis een functie? Maar die heeft echt wel degelijk een functie. En dat kan van alles zijn, hè. Dat kan zijn dat jongeren niet willen voelen, omdat ze bijvoorbeeld traumatische dingen hebben meegemaakt of nou ja, niet om kunnen gaan met het ouder worden of angst hebben om ja, niet geaccepteerd te worden zoals dat ze zijn. Er zijn altijd redenen waardoor iemand in zo'n eetstoornis belandt, maar vooral ook waardoor iemand erin vast blijft zitten. En ik probeer wel altijd erachter te komen van wat is die functie? Wat levert die eetstoornis hem of haar op? En van daaruit dus de motivatie te gaan zoeken. En vaak is die motivatie bij een eetstoornis in eerste instantie extern. Dus iemand die niet meer naar school kan of mag, omdat het fysiek gewoon niet kan. Of iemand die niet meer mag gaan paardrijden, omdat het gewoon te gevaarlijk is in die lichamelijke toestand. En dat weer terug willen. En gaandeweg hoop je en zie je ook wel vaak dat dat naar intern verschuift. Dus dat ze echt ook zelf van die eetstoornis af willen en een ander leven willen als dat ze nu hebben in zo'n eetstoornis.
Ja. Ja, dus, ja, ja we kunnen een podcast over eetstoornissen doen, maar dan zouden we jou niet helemaal recht doen met alles wat je doet. Maar het is wel, want een vraag die bij mij wel ook oproept, is ik snap heel goed hè, van de functie van de eetstoornis. Je kreeg natuurlijk een functionele gedragsanalyse ook.
Maar het en gaat dan verder dan een gedragsanalyse, want het is eigenlijk een soort coping om te gaan met dat.
Precies.
En dat kan een trauma zijn, maar het kan ook angst zijn voor wat ik net zei, hè, er niet bij te horen, niet goed genoeg te zijn of niet met emoties om kunnen gaan of heel laag zelfbeeld. En op het moment dat jij het jou lukt om je aan die eetregels te houden, om af te vallen, is dat bijna voor sommigen wordt dat gewoon een verslavend gevoel, omdat het heel even een moment is waarmee ze zich sterk voelen of tevreden zijn over zichzelf. En dat vervliegt natuurlijk ook heel snel weer.
Ja, en nou ja, er liggen allerlei haakjes ook naar Gabor Maté, denk ik, met zijn nou ja, getraumatiseerd zijn. Wat heeft waar, ja, waar gewoon de afgelopen jaren steeds meer visies naar voren komen, of ook de betekenis van echt trauma. Ja, vergeleken met toen ik mijn studie deed. Ja, toen keken we er nog wel wat simpeler naar dan we er nu inmiddels over weten, zeg maar. Ook wat het effect is van dingen die je heel vroeg in je jeugd bijvoorbeeld meemaakt. Of gewoon, en dat is bij eetstoornissen denk ik niet anders. Terwijl daar steeds dus is, ja, dat kunnen we allemaal, daar kunnen we tijd voor willen maken. Maar we hebben ook te dealen met de gevaren van het moment. De fysieke gevaren van het moment.
Klopt.
Soms.
Ja. Helemaal waar, ja.
En wat je noemt is het ernstig ondergewicht. Dus dat is met name de anorexia kant waar je het dan over hebt.
Ja.
Want eetstoornis is natuurlijk breder.
Ja, wordt steeds meer. Op dit moment is er heel veel in de media ook aandacht voor ARFID. Hè. Dat is een vrij nieuwe eetstoornis. Dus de eetstoornis waarbij de problemen niet zozeer voortkomen uit willen afvallen of vanuit een zelfbeeld, maar echt door voedsel niet te kunnen verdragen vanuit de structuur of de geur. En die is heel lang onbekend geweest en daar wordt steeds meer bekend over nu. Dus ja, die kom je veel tegen, ook vaak in combinatie met autisme. Maar jij hebt inderdaad ook de eetbuistoornis, de bulimia, maar die zijn fysiek gezien minder gevaarlijk. Dus dat werkt, dat is wel anders.
Ja, precies. Daar is dit spanningsveld wat we net benoemden, is daar minder. Daar kun je daar speelt iets minder die medische component direct een rol. Want uiteindelijk is natuurlijk
behalve bij braken en laxeren precies, natuurlijk, want dat
zeggen.
Heeft wel heel veel impact ook.
Ja.
Maar over het algemeen is dat minder, medisch gezien minder gevaarlijk. Ja. En dus heb je wel meer tijd om met iemand die weg te bewandelen van wat wil jij en
precies,
welke stappen kan jij op welk tempo nemen.
Ja, want dat is wat mij altijd, weet je, wat ik er dan over lees, dat lijkt me zo'n ontzettend moeilijke afweging wanneer je dus nou ja, bijna middels dwang. Je kan het externe motivatie noemen, maar soms gaat het zo ver dat het tot dwangvoeding bijvoorbeeld overgaat.
Ja.
Ja, dat lijkt mij echt een hele helse afweging, zeg maar. Dat je ook weet dat tegelijkertijd iets doet met ja, het controlegevoel van iemand, wat je niet wil
vermoeden. Ik ben heel blij dat ik die als behandelaar nooit hoef te nemen, want dat doet de arts.
Ja.
Ja, en dat is ook heel fijn, want ook in de samenwerking met artsen is het heel fijn dat de arts eigenlijk dan een soort de zwarte Piet is en de boosdoener is, die boodschap geeft en die beslissing neemt. En dat jij als behandelaar wel naast je cliënt kan blijven staan om hem of haar te helpen als die in zo'n situatie terechtkomt.
En misschien nog even één klein zij, hoeveel, je zegt van haar of hem. Als je kijkt naar het percentage of zo, is het meisjes, jongens, mannen, vrouwen, in hoeveel verhouding? Want eetstoornis bij mannen is ook echt heel onbekend. Weet je daar iets over?
Ja, nou, de percentages zou ik niet op kunnen lepelen. Ik weet wel dat als je kijkt naar het meer het anorectisch beeld, ziet dat er bij jongens ook echt anders uit. Het is, er zijn veel meer eetstoornissen bij jongens, denk ik, dan we weten of dan we gelijk zien. Omdat wat je op dit moment hebt, is natuurlijk heel veel jongens die naar die sportscholen gaan en die niet per se ondergewicht hebben. Maar heel veel gericht zijn op het ontwikkelen van spieren en van daaruit bepaalde dingen ook niet meer durven te eten. Dus het is de onderliggende dynamiek is dan hetzelfde. Angst om, ja, dat bij meiden is het dan meer om aan te komen, bij jongens is het dan om minder gespierd te raken. Dus de obsessie met het lichaam zou je eigenlijk hetzelfde kunnen noemen. Alleen die hebben niet dat ernstige ondergewicht, maar die kunnen in hun hoofd net zo goed bang zijn om een keer dat sporten over te slaan en bepaalde dingen te eten die niet per se eiwitrijk zijn of wat dan ook en waar dan vetten in zitten. En die dus ook niet aan de normale sociale situaties mee kunnen doen. Dus die eetstoornis ziet er dan anders uit. En op de een of andere manier is die sociaal geaccepteerd. Dus dan wordt het niet zo snel als een stoornis gezien.
Nou
Dus de
ja,
cijfers zou ik niet kunnen noemen. Precies. Maar dus
nee,
ze
maar
zijn.
Dit is al. Dit is, op zich relativeert dit al wel een beetje. Van ja, weet je, het gaat vaak over meisjes met anorexia. Er zijn natuurlijk gewoon jongens met anorexia, maar het is
Ja,
ook.
zeker.
Dus, en de patronen, de onderliggende patronen, die kunnen natuurlijk op allerlei manieren zich uiten. Dat is eigenlijk wat
Ja,
je zegt. Van,
maar ook, er zijn ook echt wel jongens met anorexia zoals meisjes. Maar er zijn dus denk ik ook echt nog wel een hele grote groep die je ook als eetstoornis zou kunnen klassificeren. En dan vooral jongens, maar wat dus niet zo opvalt. Omdat dat ondergewicht er niet is en dat op de een of andere manier sociaal geaccepteerd is. Dat we heel veel gaan sporten en een goed gespierd lichaam moeten hebben. Maar de struggles in het hoofd kunnen voor die mensen net zo moeilijk zijn.
Ja, nou ja, in ieder geval, deze mensen, deze jongeren hebben jou ook zo geraakt.
Ja.
Dat jij dacht van ja, ik gun hen dat eigenlijk, zeg maar, nou ja, dat ze zich meer herkend voelen.
Ja.
Maar ook dat de omgeving beter kan reageren op hun herstel of op hun struggles.
Ja, en meer, dat er meer begrip voor is ook. Hè? Dat je aan de buitenkant kan iemand er gezonder uit gaan zien. En op dat moment is het vaak in hun hoofd de eetstoornis nog veel erger. Want dat is eigenlijk alsof je tegen, als je kind in de supermarkt zijn zin geeft, ja, dan gaat hij netjes met jou mee die supermarkt door. Als hij die snoepzak krijgt en die, of die zak chips of wat dan ook. Misschien een raar voorbeeld als we het hebben over juist over eetstoornissen. En op het moment dat je je kind begrenst en het gaat krijsend op de vloer liggen, dan heb je een groter probleem. Dat is eigenlijk met de eetstoornis ook. Dus op het moment dat je gaat eten, om wat voor reden dan ook, omdat je in zo'n behandeling zit, omdat je dat zelf wil, of nou, noem het maar. Maar op het moment dat je dus tegen de eetstoornis ingaat en je er fysiek gezonder uit gaat zien, is die eetstoornis in je hoofd alleen maar erger. Dus mensen uit je omgeving reageren van, oh, je ziet er goed uit. Nou, dat is vreselijk om voor iemand voor een eetstoornis, om dat te horen.
Ja.
Dat je er goed uitziet, want dat betekent dus dat ik dik ben, zo wordt dat vertaald.
Ja.
Maar ook dat er dus geen erkenning is voor het feit dat ze het eigenlijk nog veel moeilijker hebben dan toen ze er ongezonder uitzagen.
Ja. En
Ja.
het is een young adult boek.
Ja.
Je zei ook van dat, ja, daar heb je een aantal van geschreven. Dus dat is zo'n beetje van 14 tot 22, denk ik, daar dan bij of
Ja,
zo.
young adults zijn eigenlijk inderdaad boeken die gaan over jongeren. Maar mijn young adults worden ook echt heel veel door volwassenen gelezen. En ze zijn volgens de NUR-code zijn ze 15 plus genormeerd. Maar ik krijg ook reacties van bijvoorbeeld 13-jarigen. Dus het hangt heel erg van de lezer af in hoeverre je bepaalde boeken aan kan. Zo zou ik het eigenlijk moeten zeggen.
Ja.
Ja.
En je hebt er eentje over eetstoornissen. Kan je iets vertellen over die andere die je hebt?
Ja, ik heb de eerste drie boeken, de eerste drie young adults moet ik dan zeggen, dat is een soort serie in die zin dat alle drie die boeken die spelen zich af op een camping in Frankrijk. En de stilte Nee, wat je zegt, zie je zelf. Dat is dus het boek over het meisje met de eetstoornis. Die speelt zich daar helemaal af. Zij is daar met haar ouders en zij wil in die vakantie echt stappen gaan ondernemen om stappen gaan nemen om ja, te herstellen van haar eetstoornis, zodat ze na de zomer weer naar school kan. En dus het gaat vooral over een meisje die dat van haar eetstoornis af wil. En dat je ook al wil je van die eetstoornis af, dat dat echt ontzettend lastig is. Dat dat een hele strijd is. En ook wat de impact op het gezin is. Als er iemand met een eetstoornis in jouw gezin is, dan heeft het hele gezin heeft een eetstoornis mee. En dat speelt zich op die camping af. En de andere young adults die spelen zich ook op die camping af, maar een jaar later. Dus na wat je zegt, zie je zelf komt, de stilte zegt genoeg. En dat heeft andere hoofdpersonen, maar alle drie de boeken hebben een jongen en een meisje als hoofdpersoon. En die hoofdstukken die wisselen elkaar af vanuit welke persoon het hoofdstuk geschreven is. En Tom van De Stilte Zegt Genoeg, die komt ook al voor in het eerste boek. En Marcia en Ruben uit het eerste boek komen ook voor in De Stilte Zegt Genoeg en in Steen voor Steen, die er daarna kwam, het derde boek. Dus de personages, ja, die kom je nog tegen ook in de andere boeken. Dat vind ik zelf altijd heel erg leuk als ik zelf dat soort boeken lees. En De Stilte Zegt Genoeg gaat over een meisje van wie de moeder is overleden. En zij moet haar leven weer op zien te pakken. Dus het is een boek over rouw. Ik was zelf 20 toen mijn moeder overleed. Zij is heel plotseling overleden. En de moeder van Tara uit De Stilte Zegt Genoeg, die is aan kanker overleden. Dus het proces is totaal anders. Het is ook niet autobiografisch, want mijn situatie was ook heel anders. Maar ik heb daar wel heel veel van mijn eigen emoties in kunnen stoppen, van hoe het voor mij was om daarna mijn leven weer op te pakken. En dat iedereen op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo rouwt. Ook dat reacties uit de omgeving soms lastig zijn. Mensen weten soms niet wat ze moeten zeggen. Of nou
Ja.
ja, het is ook een lastig onderwerp, zeker voor jongeren, denk ik.
Ja, je vertelde net dat je een bericht had gekregen ook onlangs, hè, van iemand die zei,
Ja.
haar vader was overleden.
Ja, ik was een poosje geleden op een young adult event, een boek-event. En daar kwam een meisje naar me toe en die vertelde dat ze De Stilte Zegt Genoeg aan het lezen was. En dat ze, haar vader was 3 jaar daarvoor overleden. En ze had het boek van een ex-collega van mij gekregen, te leen gekregen. Die zei: lees dit maar eens. En ze vertelde dat ze het zo fijn vond dat ze dingen herkende in het boek. En dat zij zelf het heel moeilijk vindt om haar emoties te verwoorden. Dus dat doet ze nu door bepaalde stukjes, passages uit het boek aan haar omgeving te laten lezen. Als ze zegt van ja, dit is hoe ik me voel, dan laat ze het aan anderen lezen. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch compliment als je boek zoiets teweeg kan brengen.
Ja, en wat ik begreep net, dat is ook eigenlijk, als je het hebt over professional vanuit je hart, of hoe wil je de, zeg maar, betekenis geven voor de wereld, dat heb je wel verbreed met het schrijven van deze boeken.
Ja, op een hele andere manier. En wat ik zelf een hele fijne manier vind. Want het is veel laagdrempeliger om een boek te lezen dan hulpverlening op te zoeken als dat nodig is. Sommige mensen moeten echt over een drempel heen om dat te gaan doen. En ik hoop hier gewoon ook nog wel weer op een bepaalde manier meer mensen mee te kunnen
Ja,
bereiken.
dat is echt mooi. En het thema van dat derde boek?
Ja, Steen voor Steen gaat over Iris. Zij werkt al een paar jaar op die camping in de zomervakantie op de receptie. Zij is daar dan met haar opa en oma, die daar zo'n vaste staanplaats hebben. En Iris is vanaf haar 11e in een pleeggezin opgegroeid, waar ze het heel goed heeft. Maar dat meisje worstelt heel erg met de loyaliteit richting haar ouders, waar sprake was van alcohol en drugsmisbruik, die niet voor haar zorgde. En ook sinds dat ze in het pleeggezin zaten, afspraken die nakwamen. En ja, eigenlijk heel onvoorspelbaar gedrag. Dus zij worstelt daarmee, zijn meisje wat echt muren om zich heen gebouwd heeft. En in dat boek zit ook het thema zelfbeschadiging. En dat is ook een onderwerp waarvan ik het belangrijk vond om dat in een boek ter sprake te brengen. Omdat dat ook zo'n onderwerp is waar soms kom ik op scholen voor lezingen. En ook dan merk ik dat de zelfbeschadiging ook zoiets is waar heel veel vooroordelen over zijn. Dat het aandachttrekkerij is en noem maar op. En ik zeg niet dat ik zelfbeschadiging goedkeur, maar ik. Nou ja, ik weet dat er mensen zijn die dat, jongeren zijn die dat doen, omdat ze ook geen andere manier hebben om met hun emoties om te gaan. Of ja, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Dus ik vond het heel erg belangrijk om ook daar een boek over te schrijven.
En het vierde boek, vierde young adult.
Ja, die is afgelopen zomer uitgekomen. Die staat echt los van de eerste drie boeken. En dat is een boek dat gaat over twee meiden die elkaar niet kunnen luchten of zien en die allebei een chronische ziekte hebben. Alleen de een heeft het al. Die heeft prikkelbare darmsyndroom. Dus een meisje wat heel erg op zichzelf is op school. En mensen weten niet dat zij die PDS heeft, dat prikkelbare darmsyndroom. En het andere meisje is heel populair. Nou ja, echt een zondagskind, rijke ouders, enigskind, veel vriendinnen om zich heen, alles is eigenlijk mogelijk. En die krijgt ineens diabetes type 1. En die twee meiden die kunnen elkaar eigenlijk niet luchten of zien, maar door hun situatie komen ze steeds vaker met elkaar in contact en ontstaat er een hele bijzondere vriendschap. En dat gaat dan eigenlijk vooral over het omgaan met een chronische ziekte, maar ook over ja, wat in andere boeken ook voorkomt, om over stappen te nemen, dingen die je moeilijk vindt, uitdagingen aan te gaan. En dat boek dat heeft al zoveel reacties gekregen, want het blijkt dat er ontzettend veel mensen zijn die prikkelbare darmsyndroom klachten hebben, waar ook echt veel bagatelliserend over gedaan wordt. Van ja, ik heb ook wel eens buikpijn of kan ook wel eens niet poepen. Wat totaal niet in verhouding is met iemand die een bepaald type van PDS heeft. En dat het mensen het zo fijn vinden om in dat boek een stuk erkenning te vinden. Hoe lastig op sociaal vlak je leven kan zijn als je zo'n PDS hebt.
Ja, precies. Waar is een toilet? En bijvoorbeeld ook, zeg maar,
Ja, of
kinderen
inderdaad
erbij.
niet met de trein durven of te gaan stadten. Want ja, sommigen als ze moeten, dan moeten ze ook echt. Ja, dus dan ga je bepaalde situaties toch ook uit de weg. Ja.
En kies jij dan dingen die je zelf al kent vanuit de nabijomgeving? Of verdiep je je ook echt, zeg maar, ben je een soort van onderzoek gaan doen naar diabetes type 1, zeg maar? Ben je
Ja.
hoe doe je dat?
Ja, kijk, het boek over eetstoornis, dat schreef zichzelf bijna
Ja, snap ik.
letterlijk. Ja, ik dacht echt van, ik ga dit en dat schrijven. En als ik dan bezig was, dan stond er ineens even later iets heel anders op papier. En dat heb ik echt heel erg gevolgd, alsof ik in een trein zat en ik was alleen degene die het op scherm moest zien te krijgen. Ja, daar was ik zo vertrouwd mee. Dat ging heel makkelijk. En dat geldt ook voor De Stilte Zegt Genoeg en Steen voor Steen op een bepaalde manier. Maar inderdaad, Het Ligt in Jou en Mij, de laatste, daar ging dat volledig anders bij, want ik heb geen ervaring met diabetes en met prikkelbare darmsyndroom niet. En daar heb ik me dus heel erg in moeten verdiepen. Ja.
Ja,
Dus
en dan, ja,
dan
je
is
vertelde
research
ook.
een belangrijke.
Wat zeg je?
Research is dan een hele belangrijke.
Ja, jij vertelde jou al dat ik met dat studieboek aan het
Ja.
worstelen ben. En dat ik me ook. Ik verdrink een beetje in de research. Want dan denk je, oh, dit is leuk. En dan ga je daar nog even iets over lezen. Maar als je iets leest, kan je nog iets lezen en nog
Ja,
iets.
ja.
En wanneer stop je dan met researchen, zeg maar? Want
Ja.
uiteindelijk, hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet weet.
Ja,
Nou ja, dus
klopt.
dat zijn van die dingen waarin het, nou ja, in ieder geval voor mij soms lastig is om even weer bij het gevoel te komen van, oh ja, dit was wat ik eigenlijk wilde delen. En dan kom ik
Ja.
helemaal in zo'n soort fuik van informatie en research terecht of zo.
Ja, nou dat herken ik heel erg, vooral met Het Ligt in Jou en Mij, dat boek over diabetes en prikkelbare darmsyndroom. Dat ik op een gegeven moment zelfs op punt stond dat ik dacht, ik moet er twee boeken van maken. Maar dan klopte de plotlijn natuurlijk niet.
Nee,
Als
precies,
je wil dat die twee elkaar vinden, ja, dan kan dat niet pas in het tweede boek gaan gebeuren of
Nee,
zo.
nee.
Dus dat was daarom inderdaad, omdat er zoveel over te vertellen valt, over allebei de onderwerpen, dat ik dacht,
Precies,
oh, dat past helemaal niet in één boek. Maar uiteindelijk gaat het dan heel erg om de focus van wat is nou eigenlijk de kernboodschap die ik wil vertellen? En dat is natuurlijk niet hoe diabetes werkt, want dat is geen
Nee.
medisch boek. Dus dat heeft mij weer heel erg de focus gegeven om weer op de rails te komen en verder te kunnen.
Ja, het is grappig, want dat is ook. Ik heb met mijn uitgever gesproken van de week. En die zei ook dat woord. Maar wat is je kernboodschap van dit hoofdstuk? Toen dacht ik, oh ja.
Ja.
En dan, nou ja, dat is ergens. Dan denk ik ook, wat ben ik ook een. Ik kan wel wat veroordelend zijn naar mezelf toe soms. Dan denk ik, wat ben ik ook een sukkel dat ik zo ver in een soort fuik terechtkom. Waar je zelf bijna niet meer uitkomt.
Ja.
En dan vervolgens dat je denkt, ja, als ik terug ga naar die kernboodschap. Dan is eigenlijk 80% van de dingen waar ik me nu zo over druk aan het maken ben, is niet relevant.
Ja.
Wel goed om te weten, maar eigenlijk niet relevant voor het schrijven van dit hoofdstuk.
Nou, en toch denk ik dat doordat jij het wel weet, dat dat ergens meegaat in je
Dat geloof
hoofdstuk,
ik
ook
ook.
al staat het niet letterlijk op papier.
Maar dat geloof ik ook. Want daarmee kan een tekst ook diepte krijgen. Of krijgt een
Ja,
boodschap
klopt.
ook diepte. Dus dat is wel. Ah, ik voel me weer een beetje opgelucht dat jij
Ja.
dit herkent. Want jij houdt wel van schrijven. Ik zeg steeds, ik hou niet van schrijven. Daar komt het door. Maar dit is ook gewoon hoe zo'n schrijfproces werkt, volgens mij.
Ja.
Hey, je meest recente boek. Want je hebt ook vier feel-good. Die laten we voor nu heel even liggen.
Ja.
Kunnen ze jouw naam opzoeken. En dan kunnen ze zelf onderzoeken wat dat is. Deze week is het boek uitgekomen met wat je samen met Rowena hebt geschreven. Rowena's naam staat op de cover.
Mijn ook.
En jou ook. Ik heb hem nog niet in handen. Dus
Oh, ja.
hoe hebben jullie dat gedaan? Want Rowena heeft een verhaal. En jij bent schrijver. En er
Ja.
ligt een gezamenlijk boek.
Ja. Ja, hoe we dat hebben gedaan is dat we zijn per toeval met elkaar in contact gekomen. We kenden elkaar voordat we hieraan begonnen niet. We zijn echt via LinkedIn, in eerste instantie zag ik een post van haar die mij heel erg inspireerde, die mij heel erg aansprak. En het bleek dat zij daar zoveel reacties op kreeg dat ze dacht, nou, misschien moet ik mijn verhaal op gaan schrijven, moet ik er een boek over schrijven. En dat besprak ze met haar leidinggevende en dat was mijn man.
Joh.
Ja, dus hij zei, nou, mijn vrouw is schrijfster, misschien wil ze je wel een stukje op weg helpen. Dus het eerste contact was echt bedoeld van, oké, waar ga ik op letten als ik een boek ga schrijven? Zo zag ons eerste contact uit, dat ik haar een beetje verteld heb waar ze over na kon denken, en waar ze rekening mee kon houden en hoe dat proces ging. En toen dacht ik, nou, ga je gang. Ik had al wel dat ik een beetje zo mijn handen voelde jeuken in de zin van, oh, dit is echt interessant. En 2 weken later appte ze me van, ik heb een idee, ik heb een plot. Dat hebben we besproken. En toen kreeg ik nog meer jeukende handen, maar ik dacht afblijven, dat is haar ding, haar proces. En toen ze me het eerste hoofdstuk had gestuurd, toen dacht ik, oei, dat qua schrijven, dit gaat Rowena ook horen en dat weet ze ook. Ze zegt het zelf ook, van ja, het was echt niet goed. En dat vond ik heel erg lastig, want ik vond het idee wel heel goed. Maar Rowena had heel snel zoiets van, ja, dat gaat me gewoon heel lang kosten om dit in de vingers te krijgen. En toen zijn we op het idee gekomen om het samen te gaan schrijven. Dus Rowena die heeft haar verhaal in grove lijnen aan mij verteld. En zij heeft de dagboekstukken van haar jeugd aangeleverd. En die worden vermengd met het heden, met dat ze nu als ervaringsdeskundige bij jeugdbescherming werkt. En die stukken heb ik geschreven. En dan vooral uit het point of view van haar vrouw, die de dagboekstukken leest. Dus eigenlijk kan je zeggen dat de dagboekstukken door haar geschreven zijn en de rest hebben we echt samen over nagedacht. En heb ik die stukken geschreven ook op basis van wat zij mij verteld heeft over bepaalde ervaringen in haar verleden, maar ook in hoe dat nu voor haar nog doorwerkt, bijvoorbeeld. Dus we hebben het echt samen geschreven, ja.
Ja, en wat wel heel mooi is, dit is bijna weer een ander soort manier om je impact, zeg maar, om meer te kunnen betekenen. Want het is, zeg
Ja.
maar, als je zelf een boek schrijft voor de doelgroep, maar nu help je en iemand die haar verhaal wil delen om er een boek van te maken, wat vervolgens weer anderen kan helpen of zo.
Ja.
Dus het zijn
Ja, en
zoveel
het is
laagjes.
ook een heel persoonlijk proces tussen ons geweest. Want we zijn 2 jaar en 3 maanden geleden begonnen. Toen we afgelopen juni, naar juni, nee, juli was het volgens mij, naar de uitgever in Amsterdam gingen. We waren uitgenodigd door Boekerij. Die hadden interesse in het manuscript. Was de tweede keer dat we elkaar zagen. Dus we waren al die tijd heel intensief met elkaar aan het werk geweest, maar we hadden elkaar nog maar één keer gezien live. De rest ging via beeld of telefoon of mail. En toen zagen we elkaar in Amsterdam voor best wel een belangrijke afspraak. En we kwamen tot de ontdekking van, hè, we zien elkaar nog maar voor de tweede keer. Hoe bizar is dat? Dat je zo intens, ja, natuurlijk hartstikke persoonlijke dingen die zij met mij heeft gedeeld. Dus het voelde alsof we elkaar al heel goed kenden, wat denk ik ook wel zo is. Maar we hadden elkaar toen nog, zagen we elkaar nog maar voor de tweede keer. En dat is eigenlijk nog intenser geworden door de afgelopen tijd. Want er is heel veel media-aandacht voor het boek. Dus er is heel veel op Rowena afgekomen. En er gaat nu natuurlijk ook heel veel op haar afkomen, doordat er nu reacties gaan komen. En ze stuurde me net ook weer een appje met screenshots van reacties die ze krijgt van mensen die het boek hebben gelezen. Dus dit is natuurlijk ook een hele spannende periode die nu komen gaat. Voor iedere schrijver, maar vooral als je je eigen verhaal hebt geschreven.
Ja.
Ja.
Ja, dat is absoluut waar hoor. Ja. Überhaupt als je een boek publiceert, is het altijd spannend wat ermee
Ja.
gebeurt. En nou ja,
Ja.
het is toch een beetje een kindje. Dus
Zeker.
dat wat je de
Ja.
wereld inbrengt, zeg maar,
Ja.
zo
Ja.
kwetsbaar en zo gaaf ook dat het er is. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat het ook gelezen wordt, gezien wordt, ontvangen wordt.
Ja,
En
of
wat
dat goed
vinden mensen
ontvangen
dan?
wordt, want dat kan natuurlijk ook.
Precies,
En daar heb
ja.
ik het ook wel met haar over gehad, van hou er rekening mee dat dat absoluut gaat gebeuren, want smaken verschillen gewoon. Het kan niet zo zijn dat iedereen een boek goed vindt.
Nee, precies. Nee, dat is wel mooi, hè? Hey, en als je nou kijkt naar jouw toekomst, want je hebt dus een eigen praktijk.
Ja.
Nou ja, daar zit zeker veel hart in, met hoe je dat kunt vormgeven, wat je daarin wil. Ik hoor je vertellen over die boeken. Nou, en ik heb de mazzel dat ik je gezicht erbij kan zien. Maar ja, je houdt van die praktijk, maar die boeken, dat is ook echt gewoon heel, heel
Ja.
bijzonder. Dan noem je en
Ja.
passant even, ja, en ik geef ook wat lezingen en zo, zeg maar.
Ja.
En nu vertel je van ja, nu ben ik met Rowena dat proces. Daarbij ga je ook weer zo stralen.
Ja, ik geloof dat je dat kunt zien, want ik voel dat dus zelf
Ja,
ook echt.
ja,
Ja.
ja. Ja, het is echt mooi om te zien.
Ja.
Dus hoe zou jij dan, hoe zie je dat voor je? Waar gaat je, hoe, ja, hoe, hoe, waar gaat je hart nou het meest van kloppen? Of wat zijn voor jou volgende stappen? Of waar wil je nog graag het taboe over doorbreken, bijvoorbeeld? Het zou kunnen zijn
Ja,
dat er bepaalde thema's zijn.
nou ja, er zijn zeker heel veel thema's nog. En ik heb meer ideeën in mijn hoofd voor boeken dan dat ik tijd heb. En ja, eerlijk gezegd, het is misschien erg om in een podcast als dit te vertellen, maar jij ziet het eigenlijk al. En ik voel dat zelf ook, dat het schrijven geeft mij ontzettend veel energie. Jij kunt ook de wallen onder mijn ogen zien. Want
Ja.
het is ook echt een heel. Ja, mensen zien alleen het succes als een boek uitkomt en hoe leuk dat is. En nou, noem maar op. Maar er zit natuurlijk een enorme strijd achter. Je hebt ontzettend veel doorzettingsvermogen voor nodig. En het gaat ook niet altijd goed. Het gaat echt met vallen en opstaan. En op een gegeven moment ben je je eigen boek ontzettend beu tegen de tijd dat het uitkomt. Want dan heb je het zelf al 600 keer gelezen en weer doorgenomen en weer doorgenomen. Dus het is echt niet alleen maar leuk, maar het is wel iets waarvan ik merk, ja, hier krijg ik op dit moment in mijn leven vooral de energie van. En ik doe mijn werk ook nog steeds met heel veel plezier, maar ik merk wel dat er een verschuiving gaande is. Dus ja, wat de toekomst gaat brengen, dat durf ik niet te zeggen. Ik wil gewoon alleen wel heel graag blijven schrijven.
Ja.
Ja.
En is dat dan iets wat je als kind ook al graag deed?
Nou, ik schreef vroeger wel eens dingetjes op. Ik heb daar ook volgens mij niks meer van. Maar er kwam nooit iets af. En ik dacht eigenlijk dat dat ook zou gebeuren toen ik met het eerste boek bezig was. Dus ik weet nog dat ik daar. Ik weet ook nog precies waarbij het beeld van die eerste scène. Op weg naar mijn werk op de snelweg, wanneer ik dat beeld kreeg. En toen ik s'avonds naar huis ging, zat het er nog. En toen ben ik gaan schrijven. En mijn zoon die kwam toen s'avonds laat uit zijn werk thuis. En die zei, ben je aan het doen? Dus toen zei ik, ja, ik ben aan het schrijven. Maar zeg maar tegen niemand, want dat wordt vast niks. Want zo ging dat heel vaak vroeger als ik iets schreef. Ja, dat werd nooit een afgerond verhaal. Maar dit verliep heel anders. En ik had toen dus ook helemaal niet het idee dat ik een boek aan het schrijven was. Alleen die scène die moest uit mijn hoofd, daar wilde ik iets mee. En pas later kwam het idee dat ik dacht van ja, hoe gaaf zou het zijn als ik op de een of andere manier mensen zou kunnen helpen over dit onderwerp door zo'n boek. Dus ja, daar is het mee begonnen. En vroeger zag het er dus heel anders uit. En op de een of andere manier kan ik het nu wel. Ik weet het
Ja.
ook niet waarom.
Nou ja, misschien ligt het nog dichter bij je hart of ben je, ja, je weet het gewoon niet. Maar uiteindelijk is het is echt mooi om te zien wat er met je gezicht gebeurt, zeg maar, als je
Ja.
hierover praat en over vertelt. En
Ja.
ja, dat is dan jammer, luisteraars. Ik doe het niet aan een videopodcast, anders hadden jullie kunnen meegenieten
Ja,
daarvan.
klopt.
Ja, maar als je kijkt naar thematiek. En je zegt, ja, ik heb heel veel thema's in mijn hoofd. Zijn er een paar die je zou willen noemen, die wat prominenter zich, nou ja, laten horen?
Nou, op Nee, zou ik niet durven, want.
Dat snap ik ook hoor. Ik snap dat je het toelicht, maar ik snap waarom, denk ik. Ja.
Ja, nou weet je, ik weet niet waar. Ik krijg soms ook echt verzoekjes van mensen. Kan je niet een boek hier of daar over schrijven? En dat zijn dan vage thema's. Die moeten gewoon even blijven liggen. En dat gaat dan op een gegeven moment gaat dat borrelen bij mij. Zo heeft de uitgever van Klavis, daar zijn mijn young adults, die komen daarbij uit. En de uitgever heeft mij ook gevraagd een bepaald thema van, ja, ze zei, ik mis eigenlijk young adults over dit thema en zou het niet iets voor jou zijn? En dat zit dan in mijn hoofd en het gaat dan borrelen. Ja, en dat kan van in een rolstoel tot endometriose zijn, tot drugs, tot nou, echtscheiding. Dus die kan ik er zo uitklappen van, dat kunnen allerlei thema's zijn, maar geen idee of ik daar dus echt iets concreet mee ga doen.
Nee. Want ik vind het wel, ik herken hier wel iets van, want je kan plannen maken, maar dit moet ook ergens ontstaan of zich ontvouwen of zo.
Ja, dat
Dus je
klopt. Dat
kunt het
is.
niet bedenken. Ja,
Nee.
want dan wordt het een soort van, nou, ik werk dit project af of zo, zeg maar. Terwijl
Nee.
wat je vertelt is, het komt vanuit mij of zo. En ja,
Ja.
dat klinkt heel vaag en heel raar misschien. Maar zo
Nee,
werkt het een beetje.
dat klinkt zeker heel vaag, maar en raar voor mensen die dat niet zelf ervaren hebben. Maar dat is wel precies hoe ik het voel. Want zeker mijn eerste drie young adults heb ik echt het gevoel dat die drie hoofdpersonen, vooral die meiden, hun verhaal aan mij hebben moeten vertellen. Dus Iris, het meisje met zelfbeschadiging, dat verhaal zat al eerder in mijn hoofd dan De Stilte Zegt Genoeg, het tweede boek. Maar het heeft langer geduurd voordat ik dat kon schrijven, omdat het is ook echt een meisje dat achter die muur staat en wat ik als auteur ook niet zomaar leerde kennen. Dus het lijkt wel alsof dat ook tijd nodig heeft gehad voordat dat personage zichzelf liet kennen en liet zien aan mij, waardoor ik het verhaal pas later kon schrijven. En ik heb echt ook van het boek De Stilte Zegt Genoeg, wat dan heel dicht bij mij ligt vanwege mijn eigen ervaring toen mijn moeder overleed, dat boek, dat is gewoon heel bijzonder hoe dat gegaan is. Want ik had daar uiteindelijk een ander idee bij wie het meisje in het boek zou worden. Tom kwam al in het eerste boek voor en daar had ik echt heel helder van, dit is er met hem gebeurd en dat wil ik in De Stilte Zegt Genoeg. Maar ik had daar een andere tweede hoofdpersoon bij in gedachten. En toen ik ging schrijven, toen kwam Tara daar ineens. Dat is echt heel bijzonder, want mensen zeggen, ja, maar hoezo, je bedenkt dat toch zelf? Maar zo voelde dat bij die drie boeken absoluut niet.
Nee. Nee, het is wel grappig, want het zijn wel verschillende processen of zo,
Ja.
zeg maar. En ik denk ook, er zijn ook schrijvers die planmatig, zeg maar, waarbij het meer planmatig en
Ja.
meer projectmatig, zeg maar,
Ja.
werkt.
Ja,
Nou,
ook
daar
wel
hoor ik
verhalen
helaas niet
volgen.
toe, anders was waarschijnlijk mijn studieboek al af geweest.
Ja.
Maar ik herken dit wel heel erg, zeg maar, dat
Ja,
het.
maar er zijn natuurlijk echt mensen die verhalen plotten, hè? Die zeggen van oké, dit is het beginstuk, het middenstuk, het eindstuk en dit gaat er in die hoofdstukken gebeuren. Ik snap niet dat iemand kan zeggen, ja, ik moet nog zoveel woorden en dan is mijn boek af, want ik heb geen idee van tevoren hoe dik mijn boek wordt. En ik heb gelukkig zowel bij mijn feelgoods als bij de young adults heb ik een uitgever die mij ook die ruimte geeft. Dat ik schrijf heel intuïtief. Ik schrijf wat er komt, en ik volg ook wat er komt.
Mooi.
Steen voor steen is ook heel anders afgelopen als dat ik gedacht had van tevoren. Dat is ook iets. Ja, dan heb je een beetje een idee van oké, op een gegeven moment krijg je een idee hoe het gaat lopen. En uiteindelijk is het eind heel anders geworden. Want dat is hoe het voelde dat het moest worden.
Ja, en het is wel, de ondertitel van mijn boek is Maak met liefde en lef het verschil in, bla bla. En daar zit ook iets in van, ja, soms moet je gewoon iets doen. Volg
Ja,
dat alsjeblieft.
precies.
Zonder dat je je hoofd op het hakblok gaat leggen, doordat je overal doorheen gaat breken, zeg maar. Dat bedoel ik niet met lef. Maar wel
Ja.
volg alsjeblieft wat jouw hart of je ziel of hoe je het ook maar wil noemen, je ingeeft.
Ja.
Want dan gebeuren eigenlijk de mooiste dingen. Dat is wel. Nou ja, hoe
Ja.
ik zelf in het leven sta. En dat hoor ik een beetje
Ja.
terug in hoe jij schrijft ook.
Ja. Ja, en dat is ook wel waarom ik zeg van ja, dat is misschien wel erg om in een podcast als dit te zeggen dat er een verschuiving gaande is, hè, van de passie die ik altijd voor mijn werk heb gehad en in zekere mate zeker nog heb. Maar dat schrijven nu mij zoveel energie geeft en dat ik daar echt ontzettend van geniet. Dat is ook iets waarvan het opgeven van mijn vaste baan, waar ik op zich met mijn collega's en de doelgroep van genoot, dat was ook mijn hart volgen, maar dat was heel moeilijk om te doen. En nu gevoelsmatig weten, oké, ik ga langzaamaan steeds meer richting het schrijven en misschien wel minder richting mijn originele professie, voelt ook lastig, met mijn hoofd vooral. Omdat ik denk van ja, ik heb jarenlang opleidingen gedaan en ja, dat is toch eigenlijk mijn werk en ik help er heel veel mensen mee. Kan ik daar dan zomaar mee stoppen? Ja, maar toch, mijn hart geeft wel aan van waar het harder van gaat kloppen op dit moment.
Ja, en dit heeft ook, dit zijn ook loyaliteitsprincipes natuurlijk. En ook, nou ja, en we weten allebei, weet je, ik ben natuurlijk ook een orthopedagoog die niet meer als orthopedagoog werkt. En dan kan ik heel hard zeggen van ja, we moeten echt verschil maken. En dat doe ik ook echt wel. Maar dat doe ik door, ja, door professionals te inspireren, te helpen, te dingen. Terwijl ik ook zelf wel denk, ja, ik zou ook gewoon ergens op een plek als orthopedagoog kunnen gaan werken. Dan ben ik op dat moment, lever ik meer directe bijdrage aan het oplossen van de problemen die er nu zijn.
Ja, precies.
Dus ik snap je worsteling wel. En ja, en toch geloof ik ook als je er niet naar luistert, ja, ja, ik geloof als je er wel naar luistert, dat je de wereld echt mooier maakt. Laten we het omdraaien.
Ja, dat is de andere. Ja, dat is fijn dat je dat zo zegt, want dat is de andere kant. En wie weet op wat voor manier je dan bijdrage kan brengen. Dus we hebben het net over het meisje gehad, maar de stilte zegt genoeg. Kreeg ik een bericht van een jongen van 13 die had het boek gelezen en die ging ineens. Hij noemde het een etter in zijn klas, zijn woorden. Ineens ging hij daarover nadenken, want die had ook zijn moeder verloren. En toen dacht hij, misschien gaat het met hem, misschien doet hij wel zo, omdat het niet goed met hem gaat. En die jongen is dus naar zijn leerkracht gegaan, of naar hun mentor gegaan. En die mentor heeft contact met de vader van die jongen opgenomen. En daarna is hebben ze hulp voor de jongen geregeld. Want het bleek dus inderdaad dat etterig gedrag, zoals de jongen het beschreef. Ja, eigenlijk gewoon heel veel onverwerkte emoties waren. En nou, als je dan zo'n bericht krijgt, dan denk je, ja, dan bereik je met je boek ook iets.
Nou ja, en dat is natuurlijk wat je in het begin ook zei, dat je op een bepaalde manier nog laagdrempeliger wil maken. Weet je, dit is nog anders dan preventie of zo. Dit is een andere vorm. Dit is zoeken naar andere middelen die we volgens mij wel te weinig gebruiken. Want ja, onze manier van psycho-educatie is toch aardig. We storten informatie over u uit. En jij hebt dit is ook psycho-educatie. Alleen zodra, zo moeten we het niet noemen, want dan zijn we al weg bij hoe het werkt of zo, zeg maar.
Ja, precies, want iedereen haalt daar dus zelf uit
Ja.
zijn eigen, ik denk het vormt ook bepaalde jongeren als ze over onderwerpen lezen en daar ook iets van leren in de omgang met anderen. Inderdaad, niet direct preventie, maar iedereen haalt eruit wat hij of zij eruit wil halen.
Ja. En je bereikt jongeren. Of ouders, of misschien wel leerkrachten die het lezen met hun klas, of wie dan ook, zeg maar, die geen toegang hebben tot hulp, of voor wie die stap nog te groot is. Het kan in die zin een klein stapje zijn, juist door die andere vorm. Dus weet je, ik geloof dat dit net zo goed onderdeel kan zijn van hoe je je professie vormgeeft. Dus
Ja, ik hoop het
je,
heel erg.
Ja, je zei, het is eigenlijk erg om het in deze podcast te zeggen. Ik vind het ook wel mooi dat je het zegt. Want ik geloof dat het wel zo werkt ook. Als jij je hart niet volgt, ja, dan kan je een soort van braaf blijven doen wat je dan hoort te doen.
Nou, en mijn zoon zei ook van, misschien zou je je boeken ook niet kunnen schrijven zoals je ze nu schrijft, als je dit werk ook niet had
Zeker,
gedaan. Dus
zeker.
het is ook allemaal een weg die we zelf bewandelen en die ons ook vormt en waarmee we onze rugzak vullen, ook met mooie dingen om op terug te pakken.
Nou, en dat hoor ik ook in hoe je schrijft en hoe het schrijfproces voor jou is, maar ook zoals je dat met Rowena gedaan hebt, daar zit heel veel van jou in. Je geeft een stukje van jezelf mee, zeg maar, in hoe je je boeken schrijft.
Dat klopt.
En dat is waar volgens mij de kern van mijn missie over gaat, is welk vak je ook hebt. Als we dit meer zouden doen, dan kunnen we elkaar gewoon meer helpen of zo. Kun je meer. En die diepte zit ook in, nou ja, wel die jaren werkervaring die je hebt gehad, maar ook je eigen levenservaring. Dus ja, dus ik geloof in wijze woorden van je zoon.
Ja,
Ja, absoluut, ja. Hey, de tijd zit erop.
Oh, dat is al snel.
Ja, valt mij. Ja, we zijn zelfs langer dan 3 kwartier, maar ik had het zelf van tevoren, er genoeg haakjes. Als je nou, weet je, ik denk dat de meeste luisteraars van deze podcast professionals zijn. Die werken in de jeugdzorg, misschien kinderjeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, misschien bij een gemeente, een enkele leerkracht, denk ik, docent. Is er nou iets wat je hen mee zou willen geven? Als ze werken met jongeren, of met ouders, of met...
Ja, ik moet heel erg denken aan de afgelopen week met Rowena. En wat ik dan, wat dan vooral centraal staat, is elkaar blijven zien en horen. En dat kan op allerlei manieren. En dat kan iedereen doen. Daar hoef je geen professional voor te zijn, maar vooral mens. Want in een van de interviews zei ik van, we zijn in Nederland zo goed om overal over te klagen en te zeuren. En dat sprak mij zo aan in Rowena, dat ze... Dat ze een soort reden heeft om te klagen en te zeuren, maar juist de negatieve dingen die ze heeft meegemaakt, een positieve inzet. En dat vind ik zo het mooie, dat als we met elkaar in verbinding blijven en echt oog hebben voor elkaar, dat er gewoon veel meer begrip komt. En dat we dan ook niet zo hoeven te klagen of dingen hoeven te veroordelen die stom zouden zijn of gek zouden zijn. Nou, eigenlijk vooral gewoon elkaar een beetje in de waarde laten. Ik denk dat dat het vooral is. Ik heb even moeten zoeken, maar ik denk dat ik daarop uitkom.
Nou, ik kan het alleen maar onderschrijven. Dus, het is eigenlijk de kern waarom ik hiermee gestart ben en waarom ik er een missie van gemaakt. Omdat ik denk, als we dit een beetje meer doen, hebben we morgen een iets mooiere wereld.
Ja.
Dan kijken we dan wel weer verder. Zo,
ja.
Zo denk ik maar. Maar het begint echt bij de ontmoeting. Dus
ja.
Dankjewel voor deze ontmoeting.
Jij ook bedankt.
Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste... Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede... Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.